bergen van de auto's die daarbij betrokken zijn. Bij de afrit Rijsbergen was dat. 3 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A27 van Breda naar Utrecht zien we de nasleep van een ongeluk. Tussen Oosterhout en Nieuwendijk 11 kilometer met dik een half uur vertraging. Maar de weg is daar wel weer vrij.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Margje Fixen.
Goedenavond en heel hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Killerrobots moeten verboden worden, dat zegt Frank Slijper van Pax. En vandaag beslist de VN over het gebruik van autonome wapensystemen. En Peter Weininga van de Hague Center for Strategic Studies is groot voorstander van die technologische vooruitgang. Straks een debat tussen beide heren. En de NPO die maakt een fout door het woord kerst uit hun kerstcommercial te schrappen. Dat zegt commentator Gerbert van Loenen. Hij legt zo meteen uit waarom. En de open haard die moet uit, want houtrook is ongezond, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Machtel Derks van Stichting Houtrookvrij pleit voor het doven van de open haard. Maar Gert Kooi van het Sfeerverwarmingsschilde wil het vuurtje juist opstoken. U krijgt het allemaal tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. En vindt u nou bijvoorbeeld dat we niet moeten zeuren over zoiets gezelligs als de open haard? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DIDD. En meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Maar eerst gaan we naar het EK handbal. Want de Oranje Dames nemen het in de halve finale van het EK op tegen Denemarken. En commentator Richard van der Made is erbij. Hoe staan we ervoor, Richard?
We staan voor met 8-6. Het gaat dus goed. Nederland zit prima in de wedstrijd. De verdediging, de dekking zoals ze zeggen in het handbal staat meer dan goed. Met daarachter de razend populaire Tess Wester. Die ook nu alweer een aantal schoten van de Deense vrouwen uit de tweede lijn heeft gekeerd. We zitten in de 17e minuut. Het toernooi wordt gespeeld in Zweden. Dat betekent ook veel Deense fans op de tribunes. Dit is prima gespeeld via de cirkel van Denemarken. En dan komen ze terug tot 8-7. Denemarken een handballand. Met een hele grote reputatie. 3 keer Olympisch goud in 96, 2000 en 2004. Maar Nederland, dat weten we inmiddels allemaal, is een handballand in opkomst. Aangeklampt bij de wereldtop. Nu voor de 3e keer in 15 maanden. Minimaal de halve finales van een groot toernooi. In augustus al tijdens de Olympische Spelen. Toen was Frankrijk uiteindelijk net iets te sterk. En ook vorig jaar tijdens het WK in Denemarken schopte Nederland het zelfs tot de finale. Maar een gouden medaille was er nog nooit voor de handballand. En daarom zijn ze ongelooflijk gretig om dat tijdens dit toernooi, waarin alles zo goed loopt, om dat te laten zien. De laatste 5 wedstrijden gewonnen. Met andere woorden, het vertrouwen is groot. Ook nu weer zit Nederland prima in de wedstrijd. 18 minuten gespeeld. En de ploeg van de Deense bondscoach, want dat is natuurlijk ook nog zo'n aspect. Nederland wordt geleid door een Deense bondscoach. Voor haar een hele speciale wedstrijd. Maar het gaat goed met Oranje. 8-7, nu een snelle break van de Denen. En dan is het gelijk, want zo snel kan dat gaan in het handbalspelletje. Het gaat dus gelijk op na 18 minuten. 8-8.
We komen meerdere keren nog bij je terug, Richard van der Made. Om te kijken wie het gaat winnen. Zelfrijdende auto's, computers die onze criminelen opsporen door middel van gezichtsherkenning en killerrobots. Zomaar 3 machines die langzaam onze wereld overnemen. En vandaag vergaderden de Verenigde Naties over die laatst genoemde machine. De killerrobot is een zogenaamd autonoom wapensysteem. De bekendste van allemaal. Kondigde al aan dat de tijd van de machines nog niet voorbij is.
I'll be back.
What?
Ja, we praten erover met tegenstander van die killerrobot, Frank Slijper van Pax. En met de voorstander van het autonome wapensysteem, Peter Weibega. Hij is analist bij de Hague Center of Strategic Studies. Goedenavond, beiden.
Goedenavond.
Meneer Weininga, wat is een killerrobot?
Ja, ik vind het een beetje een bedriegelijke term. Het beste laat zich omschrijven als een volledig autonoom wapensysteem. Wat zelf in staat is een doel te identificeren en dan ook uit te schakelen. Zonder dus, tussenkomst van de mens.
Dus ik moet niet denken aan een soort Arnold Schwarzenegger's, zoals de Terminator die we net in de instart hoorden.
Nee, laten we Hollywood even vergeten. Dit is realiteit. Er bestaan volledig autonome wapensystemen. De technologie is aanwezig ook om volledig autonoom, zeg maar, te identificeren. Hè? Denk aan gezichtsherkenning. En dan er bestaat ook software om uiteindelijk zelf de beslissing te nemen een wapen te lanceren.
Maar, ja. Maar hoe ziet hij eruit? Of kan hij allerlei verschijningsvormen hebben?
Oh ja, dat kan een voertuig zijn, het kan een boot zijn en het kan een vliegtuig zijn. Of allerlei mengvormen daarvan, zeg maar. Dus de verschijningsvorm doet er niet zoveel toe. Het gaat uiteindelijk, denk ik, om de software, de sensoren en het wapenpakket.
Maar ze schieten dus zelf, zonder dat een mens op de knop drukt.
Ja, uiteindelijk gaat het daarom dat er een handeling wordt gepleegd. Wapens worden ingezet zonder tussenkomst van de mens. En als daar sprake van is, dan zou je kunnen zeggen... je hebt een kilo-robot. Ja.
Meneer Slijper, hier in de studio. Klopt het wat meneer Weininga zegt?
Die kanttekening dat wij uiteraard niet vinden dat dat een wenselijke ontwikkeling is... En dat machines niet beslissingen over leven en dood moeten maken. Dat moet bij mensen, bij soldaten liggen.
Wat is jullie belangrijkste argument tegen?
Meerdere. Het is tegen het internationaal recht. Omdat die machines geen onderscheidend vermogen hebben. Niet voldoende zijn om vereisten van het internationaal recht aan te voldoen. We denken ook dat het erg drempelverlagend zal zijn. Dat het de kans groter maakt dat er sneller gegrepen wordt naar geweldsmiddelen.
Omdat het geen mensen zijn die je opoffert?
Nee, het zijn machines. En je ziet het nu natuurlijk al een klein beetje met hoe de drones worden gebruikt. Het is een veilige manier om van afstand, weliswaar nog met een mens achter de knoppen, te beslissen over leven en dood. Maar bij killer robots is die mens uit beeld verdwenen.
Ja, en meneer Weininga, bent u eigenlijk een voorstander?
Nou, laat ik zo zeggen, de technologie die kun je niet tegenhouden. Hè? Technology cannot be made undone, zeggen de Amerikanen wel. Dus die technologie gaat er komen, linksom of rechtsom. Je kunt technologie ook niet verbieden, zeg maar. Het wordt civiel al geïntroduceerd in auto's en noem maar op. Binnenkort rijden we waarschijnlijk in auto's die helemaal autonoom je van A naar B brengen.
Maar iemand doodschieten, dat gaat toch wel een stapje verder?
Ja, dat klopt. Dat gaat een stapje verder. Maar het gaat om die mate van autonomie en de software die daarvoor nodig is. En ook om de sensoren die ervoor nodig zijn. Eén belangrijk aspect is, hè, als het gaat bijvoorbeeld om het uitschakelen van terroristen, is dat je zeker over gezichtsherkenning moet beschikken. Dat betekent hele hoge resolutie sensoren en de software die daar besluiten op kan nemen.
Dus u zegt, dan kunnen ze zeker wel mensen van elkaar onderscheiden?
Dat is wel de bedoeling. De Nederlandse politie wil al over die gezichtsherkenning beschikken, zeg maar. Ook in drones, waarmee ze dan eventueel boeven kunnen opsporen. Maar kijk, wat hier cruciaal is of je een machine een wapen inzet en met de dood tot gevolg laat inzetten, met of zonder tussenkomst van de mens. Daar gaat het eigenlijk om.
Want u zegt eigenlijk, je komt er niet omheen, dan moet je vragen eigenlijk hoe je het gaat doen. Meneer Slijper, bent u het daarmee eens?
Nee, ik ben absoluut niet mee eens. Technologie valt wel degelijk te verbieden. Dat wil zeggen, we hebben dat gezien natuurlijk in het vrij recente verleden nog met chemische wapens. Chemicaliën zijn niet verboden, maar de samenstelling en het maken van chemische wapens, dat is wel verboden. Landmijnen zijn ook verboden.
Dus, clusterbommen.
Ja, wel degelijk is het mogelijk om dat te verbieden.
Ja, meneer Weininga, je kan er wel iets tegen doen.
Nou, laat ik zo zeggen, de technologie kun je niet verbieden. Nee.
Maar om het bij elkaar te brengen tot een zogenaamde killerrobot.
Nou ja, je kunt het aan banden leggen. Ik denk ook, chemische wapens, of we dat nou leuk vinden of niet, ze worden toch gemaakt door bepaalde landen die zich er niet voor aantrekken, of strijdgroepen die zich niet voor aantrekken. Dat hebben we zeer recent nog gezien.
Maar dan zit je in het schemergebied inderdaad, dan mag het dus niet.
Nee, in feite vind ik wel dat je... Er valt wel iets voor te zeggen om te zeggen... je moet het gebruik aan banden leggen. Ja. Ik ben er zelf ook voorstander van... om in dit soort situaties altijd de mens in de loop te houden. Dat wil zeggen dat de mens de beslissing neemt... om wel of niet te schieten in dit geval.
Oké, dus dan zegt u, dan moet er toch een mens achter zitten. Want bijvoorbeeld, als er nou onschuldige burgers omkomen... door het gebruik van die robots, wie krijgt dan de schuld?
Ja, dat is de discussie ook. En zolang je dat een menselijk besluit laat nemen, bestaat er dus ook verantwoordelijkheid bij een persoon die te herleiden is tot een persoon en die je dus eventueel voor het gerecht kunt dagen. Dus dat zie ik wel degelijk zitten. Maar om dan te zeggen, de technologie moet je verbieden. Ik denk dat dat vrijwel kansloos is. Want die wordt op civiele manier in allerlei andere situaties ook gebruikt.
Ja, meneer Weininga is aan het nee schudden.
Meneer Slijper, nee.
Meneer Slijper, sorry.
Nee, maar het gaat ons uitdrukkelijk niet om het verbieden van civiele technologie. Het gaat om de militaire, de dodelijke toepassing van deze killer robots. En ook juist in situaties waar er geen mens achter de knoppen zit. Dus daar gaat het ons om. En in die gevallen, ja, lijkt het...
Dan heb je dus niet over de technologie, dan heb je het over de gebruik ervan.
Ja, het gebruik daar gaat het ervan. Om.
Kun je aan banden leggen, kun je aan regelgeving onderhevig maken. Dat niet iedereen op deze wereldbol daar zich aan houdt, dat weten we van tevoren ook. Maar dan bestaat er in ieder geval een wetgeving, internationaal afgesproken, op basis waarvan je landen of individuen ter verantwoording kunt roepen.
Meneer Slijper, ik heb begrepen dat vandaag de VN tot een besluit is gekomen. En dat is om er toch aan banden te leggen.
Feitelijk wel. De afgelopen paar jaar heeft de VN zich hierover gebogen. Er zijn allerlei sessies geweest met buitenlandse experts, robotici, artificial intelligence deskundigen. Ja. En nu na 3 jaar is er vanmiddag besloten om vanaf volgend jaar formele onderhandelingen te starten die tot beperkingen
dus heel praktisch,
zouden moeten leiden.
Ja, we gaan ze voorlopig helemaal niet zien op het slagveld. Meneer Weininga?
Nou, laat ik zo zeggen. Kijk, ik denk dat we bepaalde toepassingen zullen zien van autonomie. Ja. Maar dat er inderdaad een grens wordt getrokken bij het besluit om wel of niet een wapen in te zetten. Dat een menselijke beslissing moet zijn.
Ja, meneer Slijper?
Ja?
Nou ja, daar zijn we het kennelijk wel eens. Want die menselijke rol, die moet erin blijven. Verdwijnt die, dan moet de killer robot verboden worden. En we hopen dat snel door de VN georganiseerd gaat worden. Ja.
Mag ik u beiden danken, Frank Slijper en Peter Weininga, over de killer robots. Dan gaan we even naar Zweden, naar het EK handbal. De Nederlandse vrouwen spelen de halve finale tegen Denemarken. Richard, hoe gaat het ondertussen? Stond net gelijk. En nu?
Nederland voor, 12-10. 5 minuten nog in de eerste helft. Het is razendspannend, want inderdaad een minuut of 8 geleden was het nog gelijk 8-8. Nederland stond voor met 6-3 zelfs in de beginfase, maar liet Denemarken terugkomen. Maar op het moment dat het 9-9 werd via Östergaard, pakte Nederland via Helle Thomsen, de bondscoach, een time-out. En dan zie je toch dat de meest ervaren, misschien ook wel de beste speelster, ze is in elk geval een van de allerbeste van de wereld. Dat durf ik wel te zeggen. Nieke Groot pakt dan toch haar verantwoordelijkheid. Schiet de 10-9 tegen de touwen. Polman maakt vanuit de linkerhoek 11-9. En dan staat Nederland toch weer 2 goals voor. En op dit moment is het 12-10. En wordt er een time-out aangevraagd door de Deense bondscoach. Zoals verwacht dus een hele spannende wedstrijd. 2 keer 30 minuten zuivere speeltijd. Zo gaat dat bij het handbal. De andere halve finale later vanavond tussen Noorwegen en Frankrijk. Noorwegen de regerend Europees kampioen en ook de wereldkampioen. Het is dus een hele interessante, spannende wedstrijd waarin Nederland opnieuw goed speelt. Aan de goede kant van de score zit ook steeds. En met 12-10 een paar minuten voor het rustsignaal voorstaat.
En dit is de dag waarop treinreizigers weer gewoon naar Den Helder kunnen reizen. Sinds de nieuwe dienstregeling haalde de trein naar Den Helder vanwege vertragingen vaak de eindbestemming niet en stonden reizigers in de kou.
Dat vind ik ergens onacceptabel in deze tijd. Dat je dan een trein gewoon niet door laat rijden en je in Schagen of Annapolona eruit gezet wordt en dan maar moet wachten tot de volgende. Ja, dat vind ik ergens onacceptabel in deze tijd.
Ja, dat vond de NS dus ook. Dus vanaf vanmiddag stond er een reservetrein klaar in Den Helder. Die wordt ingezet als de geplande trein vertraging oploopt. En dit is de dag waarop bekend werd dat het beroemde debatprogramma Het Lagerhuis voor even terugkeert op televisie. DWDD Heimwee maakt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar 4 afleveringen van het programma. En oud-presentator Paul Witteman mag de reeks ook nu weer presenteren.
Goedenavond. Goedenavond allemaal. Welkom. Hartelijk welkom bij Het Lagerhuis, waar we gaan praten over de onderwerpen van deze week.
Zeg het maar. En dit is de dag waarop de NPO een tweede kerstpromo lanceerde. Dit keer wel met het woord kerst erin. Gisteren lanceerden ze namelijk een commercial dat afsloopt met de tekst December vier je samen. Het weglaten van het woord kerst, dat zorgde gisteren al voor veel ophef. Ik ben benieuwd wat onze commentator Gerbert van Loenen er eigenlijk van vindt. Gerbe, welkom allereerst.
Ja.
En wat is je stelling bij het nieuws?
Ja, de NPO moet terug in zijn hok. Ik bedoel, dit filmpje...
De NPO moet terug in zijn hok. De NPO moet zich hier niet, mag zich niet met kerst bemoeien?
Ja, alsjeblieft wel. Maar dan op een andere manier. Kijk, eerst kwam dat filmpje waarin ze het hadden over december vier uur samen. Ja, ik weet niet wat jij volgende week gaat doen, maar volgens mij hebben de meeste mensen toch over waar vier jij de kerst. Dus het leek even of ze dat woord kerst opzettelijk hadden vermeden. Vorige jaren noemden ze het nog wel, kerst vier uur samen. Vandaag is het een tweede filmpje verschenen, een tweede promotiefilmpje van de publieke omroep. Dat heet Kerst op NPO 1. Dus nu zien we, het is een soort compromis. Er zijn twee filmpjes. Het ene filmpje mijt het K-woord en het andere filmpje durft het K-woord wel te gebruiken. Nou, laten we maar hun op hun woord geloven dat het altijd al de bedoeling was om beide filmpjes online te zetten. En dat er dus geen sprake van is dat ze hebben geprobeerd om het kerstwoord te vermijden. Ze zeggen ook van we maken ook reclame voor programma's rond oud en nieuw. Maar ja, niemand zegt december vier je. Dus het blijft een beetje een vreemde woordkeus.
Maar vorig jaar was er juist heel veel gedoe over het feit dat het zo'n ja...
Beetje wit.
Heel erg wit was het filmpje, ja. En dat dus juist het woord kerst erin stond. Nou, dus wit, het is eigenlijk nooit goed.
Wit is het in elk geval niet meer. Het is nu een heel zoetsappig filmpje geworden waarin allerlei mensen elkaar knuffelen, omarmen en lief aankijken. En ze hebben alle soorten huidskleur. Dus dat probleem is opgelost. En nu wordt het dus ook met het woord kerst dan een tussenkoers gevaren. Een soort middenweg gekozen. Dat zoetsappige vind ik eigenlijk het meest problematische. Als je dit filmpje ziet... Ik hou van kerst, maar je krijgt zin om het eerst het beste vliegtuig te nemen naar een ver Aziatisch land, ergens waar ze geen kerst vieren. Want het is zo zoetsappig, zo romantisch, zo... Iedereen houdt van elkaar.
Het is toch altijd zo, Gerben?
Ja, maar dit is echt...
Waar zat jij de afgelopen jaren?
Dit is een beetje over de top. Ik heb net mezelf aangeleerd de laatste jaren om van kerst te houden, maar dit is echt te veel van het goede. Ja. Hier word je een beetje kriebel van.
Ja, en nog even december vier samen, maar het komt nu het filmpje. Ik bedoel, Sinterklaas is al geweest.
Als ze echt oprecht dit filmpje hadden willen gebruiken om alle programma's in december te promoten, dan hadden ze natuurlijk 1 december moeten komen. Het komt vlak voor kerst en ze noemen het december vieren. Dus het blijft een beetje een onwaarschijnlijk verhaal. Het probleem is denk ik dat de NPO heel opzichtig probeert iedereen te behagen. Ze proberen het iedereen naar de zin te maken. En dat,
maar moet leidt dat niet
tot,
ook?
Ja, maar het leidt tot een soort eenheidsvorst. En als ze mij zo'n eenheidsvorst door de strot proberen te duwen, dan, ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij werkt dat averechts. Dan heb ik er geen trek meer in. En ik krijg een beetje heimwee gewoon naar die goede oude omroepverenigingen met een herkenbaar geluid. Ik bedoel, bij WNL weet je gewoon een rechts geluid. Bij de VARA weet je gewoon linkse praatprogramma's. Bij de EO weet je gewoon dat kerst. Er met kerst nog een keer ook misschien over Jezus wordt gepraat. Hè? Het J-woord. Maar die NPO die probeert iedereen te behagen en het gevolg is dat ze eigenlijk niemand behagen. En het is een eenheidsworst en dat werkt gewoon niet. En ik vraag me af, waarom is de NPO zich eigenlijk zo aan het opdringen de laatste jaren? Waarom moet het opeens allemaal NPO heten? Vroeger heette dit hier Radio 1.
Ja.
En nu heet dit NPO Radio 1. Vroeger ging je, als je een uitzending had gemist, naar uitzendinggemist.nl. Tegenwoordig moet je dan naar npo.nl.
Ja, Gerard, tijden veranderen.
Er komen allemaal van die promotiefilmpjes. Ze zijn zich een beetje aan het opdringen. En ik moet dat eigenlijk niet. Ik heb een beetje moeite met die eenheidsworst van de NPO die ze proberen aan ons voor te schotelen.
Ja. Gerbert wil die worst niet opeten. Dank je voor je commentaar. We gaan naar het handballen in Zweden. De eerste helft zit erop. Onze dames staan in de halve finale van het EK tegen Denemarken. Richard van der Made is erbij. Hoe gaan de dames de rust in?
13-13. Nog een paar seconden. Nederland zou nu heel snel moeten schieten. Maar daar klinkt de zoemer al in Göteborg. En dus is het bij rust na 30 minuten handbal in de halve finale op het EK in Zweden. Gelijk 13-13. Denemarken niet één keer op voorsprong gestaan. Nederland wel een groot aantal keren zelfs. Met 6-3 bijvoorbeeld. Dat was het grootste verschil. Een marge van 3. Maar Denemarken kwam steeds terug. Nederland blijft in de aanval goed spelen. Geduldig spelen. Blijft ook scoren. De dekking staat goed. Ik zie eigenlijk niet zo gek veel minpuntjes. Maar Denemarken is natuurlijk ook een uitstekende ploeg. Staat niet voor niets in de halve finales van een Europees kampioenschap. Dat belooft dus een hele mooie, spannende tweede helft nog te worden straks in Zweden.
En dit is de dag waarop koning Willem-Alexander de Nobelprijswinnaar Ben Veringa ontving op een paleis Noordeinde in Den Haag. Veringa haalde de Nobelmedaille afgelopen week in Stockholm. En daar was de koning wel nieuwsgierig naar, maar vasthouden, dat durfde hij niet.
Mag ik hem even zien?
Ja hoor, ik stel voor dat u hem even vasthoudt.
Nou nee, dat moet u doen. Laat u hem in ieder geval zien wat u ervan verdient.
En dit is de dag waarop er weer een nieuwe aflevering in de populaire Carpool Karaoke serie online kwam te staan. In dat filmpje zingt komiek James Corden met sterren als Bruno Mars en Mariah Carey haar kerstklassieker All I Want for Christmas. Heerlijk ook, die combinatie met onze eigen muziek. Dit is de dag waarop uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat houtrook de belangrijkste bron van fijnstof is. En voor Machtel Derks van de stichting Houtrookvrij des te meer reden om te zeggen dat het tijd is om het vuur te doven in de Nederlandse open haarden. Maar voorzitter Gert Kooi van het Sfeerverwarmingsgilde is het daar niet mee eens. Wat hem betreft kan de fik erin, mits de stoker weet wat hij doet. Beiden zitten hier aan tafel. Hartelijk welkom.
Dank u wel. Goedenavond.
Mevrouw Derks, u bent bestuurslid van Stichting Houtrookvrij. U was ook al voor de uitkomsten van het Amerikaanse onderzoek tegen houtstoken.
Ja, het is al jaren bekend dat houtrook schadelijk is. Giftige stoffen bevat die kankerverwekkend zijn. En ja, vergelijkbaar met het fijnstof dat bij verkeer geproduceerd wordt.
Dus ja, en dan hebben we het dus niet over als je zelf bij dat vuurtje zit, maar wat er uit je eigen schoorsteen komt voor je omgeving.
Bij de mensen in huis, zeker bij open haarden, daar lopen die waardes ook enorm op van die stoffen.
Ik heb zo'n open haard.
Ja,
is echt helemaal niet goed dus.
Ja, nee, er zijn echt onderzoeken naar gedaan. En dan lopen de waardes echt flink veel te hoog op. En, maar goed, het gaat ons niet alleen om de open haarden. Het gaat ons ook zeer zeker om houtkachels.
Want helemaal hip.
Enorm toe. Enorm hip. Mensen denken dat het oer is. Duurzaam. Maar ja, het, helaas kan hout stoken niet zonder rook. En die rook die gaat, ja, die blijft niet in die woonkamer helaas. Die gaat via de pijp, komt die terecht bij de buren. En dat neemt enorm toe. De klachten die wij nu krijgen zijn vaak niet van één houtkachel, maar van meerdere houtkachels waar mensen overlast van ondervinden.
En wat is die overlast dan?
Nou, die overlast is dat die rook helaas niet in het huis van de persoon blijft die hout stookt. Die komt in de huizen die er omheen staan. Het komt naar binnen. Die rook, die ruikt. Nou, is een keertje natuurlk niet erg. Maar als jij de hele dag, elke avond die rook ruikt, ja, je huis ruikt naar een soort asbak, dan gaat dat echt overlast geven. Maar het geeft lichamelijke klachten.
Ja.
Die prikkelende stoffen, daar krijgen mensen benauwdheid van, keelpijn. En op den duur gaat het je leven bepalen. Mensen moeten zich gaan aanpassen aan het levensritme van de stoker. Van wanneer stookt die niet? Oh, dan kan ik mijn raam
openzetten. Mijn raam even openzetten, ja. Meneer Kooi zit hier ook aan tafel. Nou, dat klinkt helemaal niet zo goed voor uw sector.
Nee, klinkt niet vrolijk. Aan de andere kant, we onderkennen dat, wat mevrouw Derks ook aangeeft, dat er in sommige gevallen wel degelijk ook overlastsituaties zijn. Allereerst moet ik daarvan zeggen dat als je begint bij de oorsprong van die overlastsituaties, is dat je in heel veel gevallen kunt vaststellen dat er sprake is van verouderde stooksituaties. Ja, dus de echte zogenaamde open haard, die scharen wij als branche ook echt onder een verouderde stookinstallatie. Ja, hij wordt vaak gebruikt als voorbeeld voor houtstook in zijn algemeenheid. Terwijl wij zeggen,
u zegt dus eigenlijk, we hebben hele schone kachels tegenwoordig.
Die zijn er, ja, de voortgang van de techniek. We leven in 2016, terwijl de open haard is eigenlijk een stookplaats die uit de oertijd stamt.
Ja, maar goed, dan hadden we natuurlijk ook nog niks anders gevonden. Voelt u zich ook aangesproken als u mevrouw Derks en dan de mensen met de klachten zo aanhoort?
Ja, zeker. We nemen dat als branche ook wel degelijk serieus, al jarenlang overigens. We proberen daar ook een handreiking in te doen. Op diverse manieren. We hebben een aantal jaren geleden hebben we als branche een beleidsrichtlijn ontwikkeld op 4 pijlers. Die is gebaseerd op een goed toestel, een goede stookinstallatie, kwalitatief geïnstalleerd. Tegelijkertijd gebruik van goed stookhout.
Ja.
En als laatste, maar niet als minst belangrijke, het gedrag van de stoker zelf. En daar zijn we de laatste jaren heel erg op ingestoken om juist die stoker aan de hand te nemen.
Ja, je moet gewoon een goede
stoker
zijn.
Op te leiden.
Gerbert, heb jij zo'n kachel?
Nee.
Dus je bent ook geen goede stoker?
Nee, maar ik merk het wel vaak als je 's avonds naar buiten gaat met windstil weer. Als het een beetje mistig is, dat het heel erg blijft hangen. Die rook van de buren.
Ja. Ja. Dat is een weerkundig verschijnsel. Is ook bekend al jarenlang. Vanaf 2001 geeft de branche daar al voorlichting op. Dat weersomstandigheden zijn mistig en windstil weer. Waarbij de stoker echt zich bewust moet zijn van zijn verantwoordelijkheid in zijn woonomgeving.
Frank Slijper? Toevallig ook een houtkacheltje thuis?
Jazeker.
Ja? En is dat een nieuwe kachel? Dat je zegt van ja, ik hoor bij die goede stoker.
Haard. Ik weet niet precies hoe je zo'n ding noemt, maar met van die raampjes.
Ja, gesloten.
Het vervelende is dat de goede haard, hè, die dan in 2022 zelfs die eco-design haard, dat die nog altijd 160 keer vervuilender is dan een gewone gaskachel. En zelfs de pelletkachel die gesubsidieerd wordt door minister Kamp, die is nog 60 keer vervuilender dan de gaskachel, de cv. Ja,
dat zijn cijfers een bijzondere opmerking. Want dan vergelijk je een fossiele brandstof waarvan je met elkaar ook vast kunt stellen dat de totstandkoming van die fossiele brandstoffen een door de EU zwaar vervuilende energiebron is genoemd. Die ga je vergelijken met een hernieuwbare energiebron die hout is.
Ja. Dus het is nog steeds gewoon heel erg vervuilend. En wij vinden het gewoon de verkeerde weg om in te slaan. Wij hebben heel veel klachten van mensen met deze kachels. Zelf ben ik er ook slachtoffer van.
En met zo'n nieuwe kachel, zo'n hele goede.
Absoluut, een hele nieuwe kachel. Er wordt perfect hout gestookt. Ik weet precies wat daar naar binnen gaat. En die kachels geven wel degelijk nog heel veel overlast. Met name meer ultrafijnstof komt eruit. Met name die duurdere kachels. En er is nog steeds geuroverlast. Plus je krijgt het rebound effect. Mensen denken, ik heb een schone kachel. Nou, dan kan ik er lekker als hoofdverwarming gaan gebruiken. Dat zie je ook steeds meer gebeuren. Mensen gaan hem als hoofdverwarming gebruiken. Zelfs hun water opverwarmen. Ja. En dan ben jij als buurt eigenlijk even slecht uit als met die open haard. Net al.
Dat bestrijden wij als branche. Want we zien wel degelijk dat er een enorm onderscheid gemaakt moet worden tussen de oude stookmethodes en de huidige.
Maar mevrouw Derk zegt, ik heb gewoon concreet klachten en ik merk het zelf ook.
Absoluut. Ja, dat kan. Maar laat ik zeggen, we ontkennen ook niet dat er in sommige gevallen wel degelijk klachten zijn.
Maar hoe kom je hier dan uit? Want u zegt gewoon, je moet blijven stoken, maar dan wel zo schoon mogelijk. En mevrouw Derk zegt, nou, weg, alle houtkachels gewoon weg.
Nou ja, zolang het gewoon nog niet schoon kan gebeuren. En dat lukt de industrie nog steeds niet. Kijk, dat zegt professor dokter ingenieur Brune Kreef ook. Het is eigenlijk weer teruggaan, dat verwarmen met hout, naar een primitievere vorm van verwarmen van je huis. Hè? Vroeger had je dan poep verbranden. Toen kreeg je...
Dat was vast ook heel...
Steenkool verbranden, gas. Toen kreeg je...
Het is
en
een
gaan
nieuwe vorm van verwarming
naar
en energieopwekking. Ja.
Maar erg vervuilend.
Als je een huidige stookinstallatie nog steeds vervuilend durft te noemen ten opzichte van de ouderwetse open haard, ben ik het daar zeker niet mee eens.
Ja, maar nog
je
veel vervuilender dan elkaar.
Je moet met elkaar moet je echt die slag... Want daarmee...
Maar u zegt wel, meneer Kooij,
transitie, zeg maar.
We hebben een cv. Waarom niet gewoon de cv?
Een cv brandt op een fossiele brandstof.
En zegt u, ja, dat is dan in de kern, hè, om daar aan te komen, vervuilender.
Binnen de EU-richtlijnen die we met elkaar opgesteld hebben, is dat wel degelijk aan de orde.
Maar dit heeft gewoon voor de buren gevolgen.
Ja, het is ook veel geuroverlast.
Ja, maar daar kun je met elkaar veel aan doen. Hè. Ja. Dat hebben we als branche hebben we dat ook opgepakt. En door de discussie,
door die goede kachels.
Ja, je moet met elkaar de discussie gaan voeren over welke stappen kunnen wij met elkaar zetten om tot een aanzienlijke verbetering te komen. Ja. En
kunnen we dan zeggen, ja, je mag
niet
alleen met kerst.
Die houtkachels alleen met helemaal kerst. Niet noodzakelijk. En nu
is
het
wel leuk, maar daarom met kerst.
Maar de mensen zitten wel opgesloten in hun eigen huis. Elke dag, 's avonds, 8 maanden, 9 maanden, hele seizoen lang. Dat is echt een probleem. Mensen zijn niet meer vrij in hun eigen huis, omdat buren onnodig. Het is niet een noodzaak. Hout willen stoken. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert daarom ook overheden houtstoken te laten ontmoedigen.
Ah, de terreur
wanneer
van
cv
hout.
Aanwezig
ik wist
is.
Niet ja, dat we nog zover zo zouden komen. Maar ik snap ook uw punt dat het zo gezellig is. Ik hoop dat we er ooit uit gaan komen.
Ja.
Wij sluiten in ieder geval af met een poëtisch meesterwerk van onze huisdichter Rickert. Hij is al bezig met kerst ook en hij blikt vooruit.
De zondebok. De zondebok, u kent hem zeker wel. U heeft de uwe en ik heb de mijne. Voor Israël zijn het de Palestijnen. Voor de Palestijnen is het Israël. Het is de Jood, de Turk, de Marokkaan. De zondebok, te midden van de geiten. Behulpzaam om de kudde vrij te pleiten. door diens vernedering te ondergaan. En mocht u nog een zondebokje zoeken, dat kan, dan adviseer ik u met klem: zoek iemand die zich lijdzaam laat vervloeken. Het is, ik zeg het met omvloerste stem, een kind nog dat gewikkeld ligt in doeken. U vindt het in een stal in Bethlehem.
Dankjewel, Rickert. En ook dank aan de andere gasten. Frank Slijper, Peter Weininga, Machtel Derks, Gert Kooi en onze commentator Gerbert van Loenen. Straks het smakelijkste programma, Mandjare, met de grote finale van Lekker Vies. En wij zijn er straks weer om 20:30 met Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo.
NPO Radio 1.